Efeze 1 vanaf vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Zover. En in dit schriftgedeelte komt de apostel via een gebed tot het hoogtepunt feitelijk van deze brief. Een hoogtepunt waarop dan de rest van deze brief ook feitelijk gebaseerd wordt. Nadat de apostel in hoofdstuk 1 het eerste gedeelte op betrekkelijk systematische wijze onze zegeningen heeft opgesomd, gaat hij hier aan het einde van het hoofdstuk eerst in gebed, opdat God ons zou geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, met de woorden van vers 17. Want er is de geest, de Heilige Geest, voor nodig om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De geest namelijk die ons in heel de waarheid zou leiden. Het zal die geest die zijn die door zijn werking in ons, door zijn activiteit in ons, deze dingen zou bijbrengen. Wat wij zouden weten is namelijk dat al wat in de schrift gezegd wordt over de Messias en wat gezegd wordt over de toekomst en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, dat al deze dingen net zo goed van toepassing zijn op de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling der genade, zoals er genoemd wordt in hoofdstuk 3 vers 2. Het idee is namelijk dat wij niet onze zegeningen hebben ontvangen op persoonlijke titel, maar dat wij ze hebben ontvangen in Christus, zoals in hoofdstuk 1 vers 3 al gezegd was. En de gedachte is dat wij als gelovigen op een of andere wijze vereenzelvigd worden met de Heer Jezus Christus. Ik ben weinig geneigd te zeggen, we zijn één plant met hem geworden, met de woorden van Romeinen 6, want daar staat feitelijk precies hetzelfde. En de gedachte is dan dat de zegeningen van Christus onze zegeningen zijn, zoals uit deze opsomming die we uitgebreid besproken hebben ook gebleken is, en zoals er ook expliciet meerdere malen gezegd en herhaald wordt. Maar hier in dit laatste gedeelte van het hoofdstuk vat de apostel deze dingen samen en komt tot een climax wanneer hij vaststelt dat God deze Jezus, deze Christus, gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven elke overheid en macht, en wat iets meer zei, en dat wij als gelovigen daar dus deel aan gekregen hebben. Met andere woorden, dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. En zo letterlijk staat het er ook, echter niet meer in hoofdstuk 1, maar wel degelijk in hoofdstuk 2, in het bijzonder in vers 6 dan. Maar daar zullen we het uiteraard nog over hebben. Maar eerst gaat het om de algemene gedachte dat de toekomst van de Heer Jezus Christus ook inderdaad onze toekomst is. En dat is maar niet bij wijze van spreken, maar het is een volstrekt vaststaand, leerstellig, bijbels feit. Wij zouden namelijk leren verstaan door onze verlichte ogen. Wij zouden leren verstaan, vers 18, wat de hoop is van de roeping van Christus. Want zo staat het er. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En waar hoop staat voor toekomstverwachting, gaat het dus om de toekomst van de Heer Jezus Christus zelf. Dat wat hem in het vooruitzicht gesteld is. En dat wat hem in het vooruitzicht gesteld is, dat is ook ons in het vooruitzicht gesteld, is de gedachte. Daarom zouden wij de hoop van zijn roeping moeten kennen, want het is ook onze roeping. En als ik daarna even op details weer inga, dan moet ik vaststellen dat de begrip roeping in de Bijbel altijd van doen heeft met aanstelling tot zoon, aanstelling tot erfgenaam enzovoort. En de bedoeling is inderdaad dat de Heer Jezus inderdaad als de Zoon van God, als de erfgenaam Gods, inderdaad de schepping als zodanig aan zich zou onderwerpen, ook in de praktijk, straks in de toekomst. Maar hij zal dat doen niet zonder ons. Bijna letterlijk geciteerd uit het laatste vers van Hebreeën 11, maar ik zoek het maar niet op voor de gelegenheid. Maar dat is waar het om gaat, dat we zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping, want het is ook onze roeping, namelijk dat wij tot zonen zouden worden aangesteld, zoals op vele andere plaatsen gezegd wordt. En we hebben ons ermee bezig gehouden naar aanleiding van vers 5 van dit hoofdstuk, dus ik hoef er nou ook niet meer op terug te komen. Wij zouden bovendien, vers 18, weten welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Wel, zijn erfenis is in elk geval zijn koninkrijk. Dat erfrecht heeft immers alles van doen met zijn aanstelling tot zoon. En dus tot erfgenaam. En dat betekent dat hij als zoon of erfgenaam, als eerstgeborene, zijn koninkrijk zal ontvangen. En dus ook daadwerkelijk zal openbaren. Dat is wat in de toekomst zal gebeuren, maar wij zullen daar deel aan hebben aan die erfenis en daarmee ook aan zijn heerlijkheid. Dat is een term die daar ook gebruikt wordt in vers 18, want de heerlijkheid van Christus komt in het algemeen tot uitdrukking in zijn erfenis en in zijn koninkrijk. Het is maar goed gezegd wordt, en op vele plaatsen wordt zelfs het woord heerlijkheid gebruikt ter aanduiding van zijn koninkrijk. En voor het gemak zeg ik altijd maar, wat een koninkrijk is voor de koning, dat is heerlijkheid voor een heer. Ja, en ook in het Nederlands, in het oud-Nederlands, kennen we dat woord ook nog. Hè? Je hebt hertogdommen, graafschappen, baronieën, bisdommen. Oh, die hoort er niet in thuis, begrijp ik. Maar goed, en zo heb je ook heerlijkheden. Dat is nou eenmaal zo. En de vorst van zo'n heerlijkheid heet nou eenmaal een heer. Zo is dat, hè. Dus welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. Maar zijn heerlijkheid en zijn erfenis zijn begrippen die bijzonder parallel lopen. Het gaat dus om zijn toekomst. Maar die toekomst is onze toekomst. En er staat er ook achter, want er staat bij welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En in betekent nog steeds, en ik heb het in het verleden al verschillende malen gezegd, het betekent nog steeds samen met. Dat woordje in drukt, althans vanuit het Grieks, drukt het een nauwe verbondenheid uit. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, namelijk omdat wij met hem verbonden zijn. En deze erfenis, deze rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis, is inderdaad verbonden, nauw verbonden met de heiligen. Want Christus zal niet alleen de enige zoon zijn, hij zal de eerstgeboren zoon zijn onder vele, of te midden van vele broederen, te midden van vele mede-eerstgeborenen. Zo staat het in Romeinen 8. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En dan nog verder, want waar het gaat om zijn koningschap, om zijn erfenis, om zijn heerlijkheid, gaat het uiteraard om zijn kracht. Dan wel zijn macht. Dan wel zijn werking. Want dat zijn zo de woorden die in de volgende zin gebruikt worden. Het zijn, als het er helemaal over gaat, zelfs vier synoniemen die daar gebruikt worden, met ongeveer dezelfde betekenis. Er staat dat we zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Let op, het is niet zomaar een beetje kracht. Het gaat om de uitnemende grootheid. Twee woorden worden zelfs gebruikt om de grootheid van die kracht te benadrukken. Maar van die kracht staat dat het is een kracht aan ons. Dat wil zeggen dat die kracht, de uitnemende grootheid van zijn kracht, dat wil zeggen dat de uitnemende grootheid van de kracht die in Christus werkt en die Christus heeft, dat die uitnemende grootheid van de kracht van Christus ook werkt aan ons die geloven. Dat is wat er staat. En niet in de toekomst, maar zelfs al in het heden. Wat staat volstrekt in de tegenwoordige tijd. In de tegenwoordige tijd. Er staat welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Nu. Die kracht namelijk, die in de toekomst tot uitdrukking zal komen in de dagen van de wederkomst van Christus en daarmee ook de openbaring, oprichting zo u wilt, maar beter is de openbaring van zijn koninkrijk, die kracht die in de toekomst gemanifesteerd zal worden, die kracht werkt nu reeds in ons. En niet een klein beetje, want anders heeft het geen zin te spreken over de uitnemende grootheid zijner kracht. Het is de uitnemende grootheid zijner kracht die nu in ons werkt, die nu door ons werkt, die nu aan ons werkt, want dat is wat de voorzetsel wat hier althans in de vertaling van vers 19 gebruikt wordt. Het is dan prompt het thema van de rest van de brief, waarin gesproken wordt over het werk wat God nu doet aan de gemeente in het algemeen en dus aan een ieder van ons gelovigen in het bijzonder. En wij zouden vooral deze woorden in ons hart laten schrijven, zal ik maar zeggen. Ze gaan heel ver. En het heeft al absoluut niets meer van doen met de vraag of wij überhaupt wel ooit behouden zullen worden, of in de hemel komen zullen, of zalig zullen sterven, of meer van dat soort vage uitspraken. Daar heeft het lang niks meer mee van doen. Die zaligheid, onze zaligheid als zodanig, staat al lang vast. En waar het sindsdien om gaat, is dat deze uitnemende grootheid van die kracht die in Christus werkt en die Christus ontvangen heeft, dat die kracht nu in ons werkt. Niet om ons in de hemel te brengen, zou trouwens in strijd zijn met dit schriftgedeelte, want hier staat gewoon dat we al in de hemel zijn. Ja, dat u dat niet ziet, dat is een ander verhaal. Hè? Maar hier staat dat we daar al zijn, die kracht brengt ons niet, of zal ons niet in de hemel brengen. Die kracht heeft ons al in de hemel gezet en op die grond werkt die kracht aan ons, in ons, door ons enzovoort. Om ons voor te bereiden inderdaad op die merkwaardige toekomst waarin wij niet alleen het koninkrijk zullen zijn ingegaan, want dat is al lang gebeurd ook weer, maar waarin wij samen met Christus inderdaad dat koninkrijk zullen beërven en samen met Christus in de eerste plaats betrokken zullen zijn in de openbaring van zijn koninkrijk straks in de toekomst. En niet alleen maar in de dagen van de wederkomst van Christus, maar het blijft zo tot in eeuwigheid aan toe. Wij zullen vanuit de hemel met Christus over de schepping als zodanig, uiteindelijk een nieuwe schepping, regeren. Dat is nou eenmaal zo. En dan ben ik altijd geneigd te zeggen, of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? 1 Korinthe. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Nou, sommigen niet en sommigen willen dat ook niet weten. Maar het is een volstrekt vaststaand Bijbels gegeven. Een volstrekte realiteit. En zoals de Heer Jezus zijn aardse loopbaan liep met het uitzicht op die erfenis en op dat koninkrijk en op dat koningschap dus, zo zouden wij navolgers van Christus zijn, dezelfde loopbaan lopen, achter hem aan, in zijn voetstappen wandelen, zoals Petrus bij gelegenheid zei, opdat wij aan diezelfde zegeningen zouden deel hebben. Uiteraard onder hem, maar niettemin samen met hem. Op de wijze zoals het hier ook in deze verse staat en zoals we het gelezen hebben. Het is dus de uitnemende grootheid van zijn kracht die werkt aan ons die geloven. En dat, want daarna wordt toegelicht welke kracht dat is en wat we ons daarbij hebben voor te stellen. Dat staat dus in overeenstemming met, vertaald met naar in vers 19. Het is in overeenstemming met de werking der sterkte zijner kracht. Dat zijn weer drie synoniemen. Die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft hem tot zijn rechterhand gezet in de hemel. Met andere woorden, die kracht die aan ons werkt is diezelfde kracht die in de tijd de Heer Jezus opwekte uit de dood. Het is dezelfde kracht die vervolgens Christus uitermate verhoogde en die de mens, Jezus Christus, zette in de hemel aan de rechterhand Gods, zoals hier staat, waarbij en waardoor hem alle dingen werden onderworpen. Het heelal dus. De kracht waardoor hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde, zoals het zelf uitdrukte nog net in het Matthäus-evangelie. Het gaat over die kracht. En diezelfde kracht werkt in ons. En die gedachte betekent aan zich niets als het niet impliceert dat die kracht die dit gedaan heeft in en met de Heer Jezus Christus, dat die kracht met ons hetzelfde doet. En dat staat hier ook. En om het dan meteen wat plastisch voor te stellen, het staat in ieder geval aan het eind van het hoofdstuk in vers 22 en 23, waar een beeld gegeven wordt, een veelgebruikt Bijbels beeld. Het beeld namelijk van de gemeente die beschouwd wordt als zijnde het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. En aangezien het lichaam nou eenmaal deel heeft aan de positie, de functie wat hem wezen mag van het hoofd, aangezien lichaam en hoofd nou eenmaal per definitie met elkaar verbonden zijn, zo zijn wij verbonden met de Heer Jezus Christus. En als Hij zijn koningschap in de toekomst zal openbaren, op grond van dat Hij tot zoon Gods, tot erfgenaam Gods werd aangesteld, zal Hij dat doen uiteraard samen met, vanzelfsprekend, zijn lichaam. Samen met de gemeente, die Hem dient uiteraard. En zoals in het menselijk lichaam het hoofd dient, en zoals het lichaam bestuurd wordt, geleid wordt door het hoofd enzovoort, maar niet meer één geheel is, zo is het met Christus en de gemeente, waarbij Christus het hoofd is van de gemeente en die gemeente dus stuurt, zal ik maar zeggen, maar ook gebruikt inderdaad om hem te dienen, niettemin zij vormen één geheel. En dat is maar waar het om gaat. Nou, het gaat dus om de kracht, of om de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem, Christus namelijk, uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. In de eerste plaats, er staat: God heeft hem uit de doden opgewekt. En men zou dat zo letterlijk mogelijk moeten nemen. Voor de goede orde wijs ik er altijd maar op dat dat woord doden niet een of andere vreemde naamvalsvorm is van het woord dood. Dat is namelijk niet zo, sommigen schijnen dat te denken. Er staat dus gewoon: hij heeft hem van tussen de doden opgewekt, of van tussen de overige doden uit. Uitgebreider kan ik het nooit zeggen. God heeft Christus opgewekt van tussen de overige doden uit. Dat is wat er staat. En men zou de opstanding der doden dan ook niet moeten verwarren met opstanding uit de doden, want het is heel wat anders. En nog sterker, men zou de opstanding uit de dood niet moeten verwarren met de opstanding uit de doden. Want opstanding uit de doden is weliswaar opstanding uit de dood, maar de term zegt dat andere doden gewoon achterblijven. En het idee is dat in oud-testamentische tijd nog nooit gehoord was over opstanding uit de doden. En de discipelen hadden er ook nooit van gehoord, ja, van opstanding uit de dood, of opstanding der doden, maar van opstanding uit de doden hadden de discipelen ook nog nooit gehoord. En toen de Heer dus van de berg der verheerlijking afkwam en tot zijn discipelen zei: denk erom dat je daar niet over praat, totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgestaan, spraken de discipelen vervolgens onder elkaar over deze kwestie. Wat dat toch mocht zijn, opstanding uit de doden. Markus 9, meen ik, staat er precies zo. Ik heb er andere vertalingen op nageslagen. En al die andere vertalingen missen de clou van het verhaal, want die doen net alsof de discipelen zo dom zijn dat ze niet wisten wat dat was, opstanding uit de dood. Maar dat wisten ze wel, maar dat is niet wat de Heer zei. Al maken de vertalers het onderscheid niet eens meer, omdat ze er niet in geloven. Maar de discipelen vroegen zich af hoe dat zat met opstanding uit de doden, want de discipelen wisten niet anders dan dat op de jongste dag de doden zouden opstaan, allemaal tegelijk. En als de Heer spreekt over opstanding uit de doden, zegt hij dus dat ruim voor de jongste dag hij op zou staan. Met achterlating van de overige doden. Dat is een belangrijke waarheid, omdat diezelfde opstanding uit de doden ook van toepassing is op de gelovigen uit onze bedeling. Want die zullen niet opstaan op de jongste dag, maar ze zullen opstaan ter gelegenheid van de wederkomst van Christus. Maar aangezien zij met Christus zouden wederkomen, staan ze dus voor de wederkomst van Christus op. Ruim daarvoor, een jaartje of 7. Die heb je toch, hè? Want anders zie ik u morgen wel weer in het hart. Daar hebben we het weer wat uitgebreider over. Want opstanding uit de doden wil zeggen opstanding met achterlating van de overige doden. Waarvan dan bij gelegenheid er staat, doch de overige doden werden niet weer leven totdat, enzovoort. Totdat de 1000 jaren voleindigd waren en hoe het verder maar heten mag. In verband met Christus is dat van groot belang dat hij is opgestaan uit de doden, want dan betekent het automatisch dat hij de eerste was, eersteling was dergenen die ontslapen zijn. En voor de goede orde wijs ik erop dat ik nu dus even citeerde uit 1 Korinthe 15, daar staat dat gewoon expliciet. Hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En voor degenen die nou meteen denken aan Lazarus en de jongeling van Nain en het dochtertje van Jairus enzovoort en al die anderen die opstonden voordat de Heer Jezus opstond, van hen moet ik u zeggen dat die allen weer gestorven zijn. En bovendien stonden zij op, dat is de reden daarvoor, zij stonden namelijk op in het oude lichaam. Ik zeg altijd voor het gemak, voor alle duidelijkheid, zij kwamen terug uit de dood door de ingang. Maar het hele punt is dat de Heer Jezus opstond uit de dood, daarbij een uitgang makende. Hij kwam niet terug in deze wereld, hij kwam niet terug in een oude schepping, hij stond op als de eersteling van een nieuwe schepping. En dat staat ook allemaal zo in de Bijbel. Hij vond een uitgang uit de dood. En in plaats van terug te komen, ging hij er doorheen. En zo staat het ook meerdere malen. Zowel in het Oude, trouwens, als in het Psalm, zeker wel, als in het Nieuwe Testament. En daardoor is hij de eersteling dergenen die ontslapen zijn, en dus de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En als eersteling van een nieuwe schepping erft hij dus automatisch het eerstgeboorterecht, of anders gezegd, hij is dan automatisch de koning en dus hoge priester van een nieuwe schepping. En dat op grond van zijn opstanding uit de doden, als eersteling. En waar de gemeente ook zal opstaan uit de doden, en dus met achterlating van de overige doden, is die gemeente dus per definitie een volk van eerstelingen. En dus een volk ook met eerstgeboorterecht. Moet er trouwens wat anders bij zeggen, want ik doe nu net alsof het gaat over de lichamelijke opstanding, en dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel meer uitgebreid erover spreekt, dat wij al opgestaan zijn met Christus, dat wij al nieuw leven hebben ontvangen, en dat het opstandingsleven en dus de opstandingskracht van Christus nu reeds in ons werkt, leeft, actief is, enzovoorts. We hebben het leven van Christus ontvangen en wij zijn daarom zijn broeders. En daarom schaamt hij zich niet, Hebreeën 2, om ons zijn broeders te noemen, al zover terug in de psalmen. Hebreeën 2, ja, zoek het maar na, zet die band maar een keer stop, zeg ik altijd. Hè. En zoek het maar na, want ik kan dat moeilijk allemaal uitgebreid nu gaan bespreken. Ik roep het alleen in herinnering, is de bedoeling. Het feit dan dat wij deel hebben aan de opstanding of wedergeboorte, zo je wilt, van Christus, dat feit staat ook garant voor ons eerstgeboorterecht samen met Christus. Wij worden dan ook beschreven als leden van zijn lichaam. En op grond daarvan werkt dus inderdaad zijn levenskracht in ons. En werkt zijn geest in ons. Of werkt hij, Christus, in ons. Er zijn vele manieren waarop de Bijbel deze dingen onder woorden brengt. Nou, hier staat dat die kracht die God gewrocht heeft in Christus, als je hem uit de dood heeft opgewekt, die kracht werkt, niet zal werken, werkt nu al dus in ons die geloven. En als die kracht in ons werkt, impliceert dat, tenzij anders vermeld, dat ook wij met Christus zullen gezet worden aan de rechterhand Gods, dat wij deel hebben aan al zijn zegeningen en dus ook aan zijn roeping. En dus zal ook in de toekomst de gemeente als zodanig, als geheel, als volk, als lichaam, zal ik dat maar zeggen, tot zoon worden gesteld. En bijna letterlijk staat het in Openbaring 12, maar het is een beeld, maar het staat er letterlijk. Er staat die mannelijke zoon, als beeld van de gemeente daar, daarvan staat hij wordt weggerukt tot God en, of namelijk, tot zijn troon. Want hij zou alle heidenen hoeden met een ijzeren roede. Een prachtig voorbeeld hoe een uitspraak over de Heer Jezus zelf in Psalm 2, hier in Openbaring 12, wordt toegepast niet alleen op de Heer Jezus, maar op heel de gemeente waarvan hij het hoofd is. Er kan geen enkel misverstand over bestaan. Dat voelt me te ver om zo'n schriftgedeelte dan op te zoeken. Want er komt heel avond nergens anders meer aan toe. Maar het gaat maar om het beginsel. En het staat hier in Efeze 1 duidelijk genoeg. Die kracht waardoor Christus, de Heer Jezus dus, de mens, Jezus van Nazareth, opstond uit de dood en werd gezet op de troon Gods. Die kracht werkt in ons. Want het werk Gods in ons heeft tot doel om ons gereed te maken voor onze heerschappij in de toekomst met Christus. En daar zien wij naar uit. Nou. De kracht dus die hij gebracht heeft in Christus, als je hem van tussen de doden uit, of uit de doden heeft opgewekt, en heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De gedachte is namelijk dat Christus niet alleen werd opgewekt uit de dood, maar dat hij gezet werd op de troon. Deze zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Ook wij zullen weggerukt worden tot God en zijn troon. Dat is onze bestemming. En daarom spreken zoveel schriftgedeelten over heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Daar gaat het maar om. We zouden met Christus heerlijkheid ontvangen en we zouden met Christus ook in heerlijkheid geopenbaard worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze uitspraak heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel gewoon volkomen weggeredeneerd wordt en gebruikt wordt voor allerlei onbijbelse theorieën. Zoals bijvoorbeeld de theorie dat wij drie goden hebben. Hoewel wij zeggen te geloven in één. Ja, het is wat lastig, maar ik moet het toch maar even zeggen. Want sommigen beweren op grond van dit schriftgedeelte dat er dan twee tronen staan in de hemel. Op de ene zit God de Vader en de andere zit de Heer Jezus Christus. En dat is een tamelijk noodlottig misverstand. Want er is maar één troon in de hemel. Zal ik even er langs praten. Als het tenminste een letterlijke troon staat. Want wat is dat eigenlijk, een troon? Nou, dat is zo'n soort houten stoel met een plusje bekleding. Veel te groot uitgevallen, overigens. Je kan er met z'n tweeën in zitten met van die houten poten eronder. Die kan je eronder uitzagen. Dat is zo'n soort, hè? Een soort veredelde barkruk, denk ik altijd. Ja, maar, hè? Zo, dat is een troon. Nou, als u denkt dat zo'n ding in de hemel staat, dat zou heel goed kunnen. Dat kan. Maar vergis u niet, de troon is een troon. Niet omdat hij er zo uitziet, want het is niet zo, het ziet eruit als een stoel. Maar een troon is een troon omdat het de officiële zetel is van de regerend machthebber, de koning zal ik maar zeggen. En in de meeste gevallen, let u maar op, in veruit de meeste gevallen dat over een troon gesproken wordt, wordt absoluut niet gedacht aan een houten stoel met rode pluche bekleding met zijn afdakje erboven. Toch? Dat heb u toch hopelijk, hè? Het is niet mijn bedoeling om er de draak mee te steken, maar gewoon om even te realiseren wat een troon is. En waarom nou, als we dit schriftgedeelte lezen, waarom denken we dan ineens wel aan een of andere stoel waarop iemand zit? Welke aanleiding? Dat doen we namelijk nooit. Laat u maar op, dat doen we nooit. Bij troon denken wij aan die machtspositie, aan het koningschap. Nou, dat is waarover gesproken wordt en de troon is daar de officiële uitbeelding van. En als u zegt, maar er werd toch een troon gezien in de hemel, dan zeg ik, oké, waar dan? Kom maar op, waar dan? Dat durft u niet natuurlijk, hè. In Jesaja 6. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. In een visioen dus. Met seraf erbij, die ook niet letterlijk bestaan. Zijn symbolische figuren. Dat is zo, ik kan het ook niet helpen. Lees de Bijbel er maar op na. Wat zit hij daar?
Maar hij vol zijn verwijderd geest met open houding naar de hemel zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande aan de rechterhand.
Geen troon dus. Nee, nee, nee. Nee, dat is leuk, want dat is een mooi voorbeeld van dat er toch geen troon staat. En we staan dan de rechterhand Gods. Daar wordt ook soms heel wat van gemaakt, maar laat ik even bij die troon blijven. Je ziet een troon in de hemel in Jesaja 6, maar dat is een visioen. Er staat er ook bij, en het wordt in het Nieuwe Testament in Johannes 12 ook verklaard. Er wordt gezegd dat het een uitbeelding was, wat Jesaja zag. Het was een uitbeelding van de tegenwoordige verheerlijkte positie van Christus. En als het al een letterlijke troon was, als je het dus niet symbolisch moet nemen, maar een letterlijke troon, dan zeg ik, er stond er dan toch maar één. Hij zag de Heer op een hoge en verheven troon, maar er maar één troon. Maar het was gewoon een plastische uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. En om zijn koningschap uit te drukken, wordt hij dus gezien op de troon. Nou, waar zien we nog meer een troon in de hemel? In Openbaring. Dat is helemaal een leuk. In Openbaring zie je echt maar één troon. In ieder geval nooit meer dan één tegelijk. En bij nader inzien, wie zat er op de troon? Wat zag Johannes op de troon? Een lam. Dus als je die dingen letterlijk wil nemen, dan kun je nog even. Dan heb je trouwens een één troon lang niet genoeg. En een drie ook niet. Dat is nou eenmaal zo. En zelfs als in Openbaring 19, of wat is het, 20 geloof ik inmiddels, als daar gesproken wordt over het oordeel op de jongste dag voor de grote witte troon van God, staande voor God, in de doden staande voor God, dus ze werden geoordeeld van de grote witte troon. Maar aan wie was al het oordeel gegeven? Ooit, al lang geleden, aan de Heer Jezus Christus. Dus wie is er op die troon? Maar één troon, en wie is erop? De Heer Jezus Christus. En of dat een letterlijke troon is, ik waag het te betwijfelen. En als het wel een letterlijke troon is, dan kun je het toch niet begrijpen, dus het maakt je toch niks uit verder. Nee. En voor degene die dan zeggen, ja, maar hier staat het toch. Wel, dan moet ik u zeggen, wel, dan staat het de 20 keer in het Nieuwe Testament. Want deze uitspraak hier uit Efeze 1 vers 20 heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Deze uitspraak namelijk komt uit Psalm 110. Maar voor zover ik heb kunnen tellen wordt hij in het Nieuwe Testament 20 keer geciteerd. En het is ook met grote voorsprong het meest geciteerde vers uit het Oude Testament in het Nieuwe. Met andere woorden, het is een zeer fundamentele uitspraak. Waarom? Wel omdat deze uitspraak uit Psalm 110 inderdaad de basis is voor onze tegenwoordige nieuwtestamentische waarheid. Christus gezeten op de troon Gods. Dat is de uitspraak uit Psalm 110, ik zal hem even met u opzoeken. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En toen stelde de Heer Jezus er een vraag over, want die zei, als de Messias dan de zoon van David is, waarom spreekt David dan over de Messias als over zijn Heer, als het zijn zoon is? En daar konden zijn tijdgenoten geen antwoord op geven. Het antwoord is uiteraard, omdat de zoon van David tegelijkertijd de zoon van God is, en als zoon van God is hij de Heer van David. En dus staat er, Psalm 110 vers 1, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Nu moet ik u erop wijzen dat het eerste woord Heere, in de Statenvertaling keurig in kapitalen, in hoofdletters, de naam Jehovah dus, dat deze naam Heere of Jehovah de aanduiding is van de Heer Jezus als God. In ieder geval, het is de aanduiding van God, van de Godheid, of hoe je dat maar zegt. In elk geval. Neemt niet weg dat er vele schriftplaatsen zijn waaruit blijkt dat die naam Heere gewoon gegeven wordt aan de Messias. Zodat de Heere Jezus ook inderdaad terecht Heere Jezus genoemd wordt. Niettemin, het is de naam van een hemels wezen. Dat is maar waar het om gaat. En het is de apostel Petrus die in Handelingen 2... deze uitspraak ook aanhaalt en inderdaad zegt, dat God deze Jezus gesteld heeft tot Here, zodat de mens, de aardse mens, een hemelse titel ontving. God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus, zodat de naam Here inderdaad gegeven wordt aan de Christus. Dat kan niet missen. Sommigen raken daardoor in de problemen, maar dat komt door de vooroordelen, dus daar ga ik maar niet verder op in. Maar de Here dus, hè. De Here heeft tot mijn Here. En het tweede woord Here staat met kleine letters in de Statenvertaling. En dat betekent in dit geval dat het de vertaling is van het Hebreeuwse Adonai. In Spanje bekend als Don. Adonai. Adon eigenlijk gewoon. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Nou, dan gaan we even. Hè. Dan nemen we dat zo letterlijk mogelijk en zo plastisch mogelijk. Wie zit er nou rechts en wie zit er nou links? Nee, serieus. Nemen we toch letterlijk voor degene die menen dat er meerdere tronen staan. Hè? Letterlijk. Wie zit er nou rechts en wie zit er links? Als je dit vers letterlijk interpreteert. Dan zit Adonai, heren met kleine letters, aan de rechterkant van Jehovah, de Heere namelijk met hoofdletters. Dat heb je toch, hè? Jehovah met hoofdletters zegt als Adonai, zit aan mijn rechterhand. En dat slaat op de Messias, zit aan mijn rechterhand. Dat heb je, hè? Goed. Nou, dan heb ik nou een aardige voor u. Want in vers 4 staat dat tot Christus, daar gaat het over, dat blijkt ook uit het Nieuwe Testament, gezegd wordt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wel, die priester naar de ordening van Melchizedek is degene die aan de rechterhand zit van Jehovah in vers 1. Trouwens, deze beide uitspraken, vers 1 en vers 4, worden allebei dikwijls zelfs naast elkaar in één adem geciteerd in de Hebreeënbrief. Dus het kan niet mis, het gaat over dezelfde. Degene die aan de rechterhand Gods gezet is, de Heer Jezus Christus, is degene die gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die zit dus rechts. Volgens vers 1. En zo komen wij bij vers 5. En dan krijgen we problemen. Want daar staat, Jehovah is aan uw rechterhand. Dus tussen vers 4 en 5 zijn ze ineens van plaats verwisseld. Toch? Want in vers 1 zit Jehovah links en in vers 5 zit Jehovah rechts. En dat kan alleen als we deze dingen niet zo plastisch zouden uitleggen. Wij zouden namelijk begrijpen wat de uitdrukking betekent, zit aan mijn rechterhand. Trouwens, het woord hand staat er niet eens bij. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Zit aan mijn rechterkant, zit rechts van mij. Want wat betekent die rechterkant? Als iemand aan de rechterkant zit, wat betekent dat dan? Ja, onder andere. Nee, het betekent eenheid, gemeenschap. Als de een tot de ander zegt, zit aan mijn rechterhand, dan wordt daarmee uitgedrukt de eenheid die er is. Niet de tweeheid, de eenheid. En als Jehovah zegt tot Adonai zit aan mijn rechterhand, is gewoon de gedachte dat degene die als Adonai wordt aangeduid één is met Jehovah. En dus ook andersom. Jehovah is één met Adonai. En als voor het gemak wij nou net doen alsof de naam Here de aanduiding is van God de Vader, wat eigenlijk niet werkt, want als je gewoon een net handboek naslaat, gewoon handboek, heb ik niet verzonnen, gewoon handboek, dat weet iedereen, wordt de naam Jehovah gebruikt voor de Vader, voor de Zoon of voor de Geest. Jehovah God, de Here God. Maar de Zoon wordt als Jehovah aangeduid. Gij, Heere, tot de Zoon zegt, gij, Heere, hebt in het begin hemel en aarde gegrond. Je weet wel, dat soort uitspraken. En de Geest heet gewoon ook Geest van Jehovah. Dus je komt er niet mee. Maar voor degenen die denken dat Jehovah de naam is van God de Vader, is niet waar, het is de aanduiding van de Godheid als zodanig. En er is er maar één. Maar voor diegenen die denken dat Jehovah de aanduiding is van God de Vader, wel nu, als de Vader dan tot de Zoon zegt, zit aan mijn rechterhand, dan zegt hij dus, wij zijn één. En dat is waar het om gaat. En dan zie je dat dikwijls precies de tegenovergestelde conclusie getrokken wordt uit het vers. Het vers spreekt niet over tweeheid, het vers spreekt juist over eenheid. En dat is wat de term rechterhand, yamin, ook inderdaad betekent. Want het woord yamin, vertaald met rechterhand, betekent in wezen, betekent helemaal in de grond, het betekent van dezelfde soort. Ik ga het nou niet uitleggen, anders wordt het weer talens. Maar dat is wat het betekent. Rechterhand of rechts, yamin, het Hebreeuwse begrip, betekent van dezelfde soort. En in de praktische toepassing worden degenen die van dezelfde soort zijn dus aan elkaars rechterhand gezet. Letterlijk kan dat natuurlijk nooit, maar overdrachtelijk kun je dat zo zeggen. Een mooi voorbeeld van dat begrip vind je trouwens in Galaten 2, waar de apostel Paulus zegt over Petrus, wij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap, staat er. Is het de Galaten 2? Geloof wel. Kan anders het laatste deel van hoofdstuk 1 geloven. Maar ik weet niet precies. Maar gelaten. Wij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Want de rechterhand drukt gemeenschap uit. Vandaar dat die rechterhand Gods ook zoveel grote daden doet. En als het gaat om zegeningen die God geeft, dan worden die toegeschreven aan de rechterhand Gods. Daarmee doet hij dat namelijk. Komt de hele Bijbel door voor. Nee, niet zo vaak, maar vaak genoeg om die betekenis te leren verstaan. En het hele idee dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, gezet, want dat was heel mens, gezet werd aan de rechterhand Gods, wil zeggen dat hij die godheid die hij had afgelegd toen hij mens werd, inderdaad weer kreeg, weer terugkreeg. En hij werd dus inderdaad gezet in de hemel op de allerhoogste troon. Want onze grote God is onze zaligmaker Jezus Christus. Titus 2 citeer ik. Vele schriftplaatsen die trouwens die tot die conclusie leiden. Dus er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. De hele gedachte dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods wil zeggen dat hij God is en de enige vertegenwoordiger van God is. En dat betekent ook dat als men God ziet, ziet men de Heer Jezus Christus. Meer is er niet. Geest kan men niet zien. De uitwerking van de geest wel, maar de geest zelf kan men niet zien. Geest kan men niet zien. De Godheid zelf bewoont een ontoegankelijk licht, is de onkenbare God. En voor zover deze onkennelijke, onkenbare, onzienlijke God niettemin waargenomen wordt, wanneer hij zich voorstelt, in een voorstelling zal ik maar zeggen, wanneer hij gedaante aanneemt, wel nu, de gedaante der Godheid is Christus. En dat is maar waar het om gaat. Weliswaar werd hij ooit voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Psalm 8, verklaard in Hebreeën 2. Maar God heeft hem daarna ook uitermate verhoogd en heeft tot hem gezegd, staat er geloof ik bij in Hebreeën, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en zit aan mijn rechterhand. Staat er zeker bij, staat in Hebreeën 1. Zodat tot de mens die iedereen toen kende, de mens welke gij gedood hebt, zei Petrus, tot de mens Jezus van Nazareth werd gezegd, zit aan mijn rechterhand. En Petrus gaf als commentaar en zei, God heeft hem gesteld tot Heere, Jehovah, God heeft hem gesteld tot Heere en tot Christus. En als ik het een beetje simpel zeg, Heere was hij daarvoor ook, voor zijn menswording. Maar Christus moest hij worden via zijn weg van vernedering. Hij die het geen roof geacht, hij heeft het geen roof geacht om, hoewel hij Gode gelijk was, zichzelf te vernederen. Hij was de gestaltenis Gods, maar hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij was het beeld Gods, maar hij werd mens. Enzovoort. Hè. Er staat allemaal in Filippenzen 2. Hij legde zijn godheid af. Hij werd mens. Maar het einde van het verhaal is dat die mens tot God weer gesteld werd. En als wij ooit de Godheid zullen zien, zien wij iemand met littekenen in zijn voeten en handen. En als in de toekomst Israël de naam des Heren aanroept en de Heren, Jehovah, wie anders, zal verschijnen, zal men hem vragen, wat zijn toch die littekenen in uw handen en in uw zij? Staat allemaal in mijn vers, Zacharië 12, staat er allemaal in. En dan zal blijken dat Jehovah, de God van Israël, niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Over wie men dan, bij die gelegenheid, meteen rouw begint te bedrijven als over een enig geboren zoon. Als over een eerstgeborene staat er. Zacharië 12. Dat staat allemaal in de Bijbel, dat hoeft geen enkel punt te zijn. Bovendien, wat moeten we anders met al die uitspraken in het Nieuwe Testament, waar staat dat Christus het beeld Gods is? En het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid en hoe het bij gelegenheid nog maar meer genoemd mag worden. En dus, als het plastisch wordt en zichtbaar wordt voorgesteld, is er maar één troon en er zit er maar één op en dat is de Heere Jezus Christus. En per slot, wij zijn toch monotheïsten. We hebben toch maar één God, of niet? Er is toch ooit maar één God. Zo eenvoudig is dat. Maar moeilijker hoeven we het absoluut niet te maken, in tegendeel. Nou, wat ik maar zeggen wil is dit, deze uitspraak uit Efeze 1. God heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Inderdaad betekent dat hij de allerhoogste machthebber is in de praktijk, in de schepping. En ik zeg, dat is wat het impliceert, dat is waar, maar het staat er ook gewoon achter. Het staat er gewoon bij. Wat betekent dat, dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods? Het betekent dat hij een positie heeft ontvangen, ver, let vooral op ver, hè? Er kan geen twijfel over bestaan, met ruime voorsprong. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst, om het dan even eenvoudig te houden. Dat blijft dus ook altijd zo. En dat is wat diezelfde Jezus van Nazareth zei tot zijn discipelen voor zijn heengaan. Hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat hij alle macht op aarde zou ontvangen is wat de discipelen verwachten. Dat hij alle macht zou ontvangen in de hemel, dat verwachten ze kennelijk niet. Maar niettemin, beide dingen zijn waar. Alle macht in hemel en op aarde. En dat betekent dat zijn macht niet een ondergeschikt is. Het is de macht van de Godheid zelf. Nou goed. God heeft hem gezet tot zijn rechterhand. Dat woord zetten betekent aan de ene kant zitten, doen zitten. Dat betekent eigenlijk rusten. Dat wil zeggen dat na een lange weg, na een loopbaan of na omzwervingen of na werken, uiteindelijk gerust wordt. Dat wil zeggen, er wordt opgehouden van werken. Dat is het idee. Er is een eind gekomen aan het werk, er is een eind gekomen aan de omzwervingen, er is een eind gekomen aan de loopbaan. En het wordt vertaald met zetten, maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met rusten, want dat is het woord in Genesis al, hè. God rustte van zijn werk. Dat betekent ook niet dat hij uitrustte omdat hij vermoeid was en toen weer krachten moest opdoen. Dat geloof je toch zelf niet. Dat betekent dat hij ophield met werken. Het werk was gedaan en dus rust. En zo is het met de Heer Jezus Christus. Het werk was gedaan, dat zei hij trouwens ook. Dat was zijn laatste woord. Precies. Het is volbracht. Aardig is dat, hè. Het was zijn laatste woord. Hij had het trouwens ontleend aan het gebed van Jona. Kun je alleen in de vertaling niet meer terugvinden, maar het was wel zo. Het is volbracht. Het werk was gedaan. Het volgende vers in Jona, Jona 2 is dat, zegt dat Jona werd, na 3 dagen werd uitgespuwd door de vis. En dus weer levend werd. En dat is precies in verband met de Heer Jezus ook zo. Hij zei, het is gedaan. Het is volbracht. En het vervolg op het verhaal is dat hij ten derde dagen opstond uit de dood. En dus levend werd. Een volstrekt parallel. Maar goed, het werk was gedaan en dus ging er de rust in. Uitgebreid trouwens toegelicht in Hebreeën 4. dat de Heer Jezus zijn rust is ingegaan. Omdat het werk gedaan is. Nou, daar gaat het over. Nou, dat, het feit alleen dat dit vers uit Psalm 110 vers 1... dat het notabene 20 keer geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, moet duidelijk genoeg zijn. Betekent dat in het algemeen de inhoud van deze nieuwtestamentische bijbelboeken is dat Jezus van Nazareth, wiens aardse leven min of meer beschreven wordt in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, dat deze Jezus, de mens, nee, die kwam in gelijkheid der zondige vleesjes en die in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij, die ons in alles gelijk is geworden, en hoe het er allemaal maar staat, waar allemaal citaten. Hè. Deze mens, Jezus, werd inderdaad gezet in de hemel en hij is degene aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Dat staat niet alleen hier letterlijk in Efeze 1, maar dat staat, dat is de algemene boodschap van alle nieuwtestamentische bijbelboeken, met als laatste natuurlijk het boek Openbaring, waarin uiteengezet wordt op welke wijze hij die macht ook zal openbaren straks in de toekomst, namelijk in de dagen van zijn wederkomst. Het wordt natuurlijk ook op andere plaatsen wat korter, op zijn minst vermeld, daar gaat het maar om. Nou, het is deze Jezus die tot rust is gekomen en gezet is op de allerhoogste troon, ver boven alle overheid en macht. De Hebreeënbrief zegt gewoon, of laat ik hem er eens naast leggen. De Hebreeënbrief zegt gewoon, hij is gesteld ver boven de engelen. Hebreeën 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Vers 1. De Zoon, en dat wil zeggen dat hij erfgenaam is. Want dat betekent het woord, maar hier staat het er zelfs bij. Er staat, God heeft gesproken door ons, tot ons bedoel ik, door de Zoon die hij gesteld heeft. Dat is een variant op. Die hij gezet heeft aan zijn rechterhand. En hier staat, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Want dat is de strekking van de term alles. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van de hele schepping. En door hem heeft hij ook de wereld, de schepping als zodanig, gemaakt. Ook de tijd eigenlijk en alles wat in de geschiedenis gebeurd is. Maar dat ga ik nog verder niet uitleggen. En van deze zoon, deze erfgenaam van God, van wie anders, van deze erfgenaam wordt gezegd dat hij is het afschijnsel, uitstraling, afschijnsel van Gods heerlijkheid. God is namelijk de lichtbron, maar als het licht gezien wordt, is het Christus. Heb je dat? Nee, God is toch de vader der lichten, met dank aan Jacobus. En dus betekent dat God brengt het licht voort. Wel nu, Christus zei, ik ben het licht der wereld, en zo is dat. En dat betekent dat hij het afschijnsel, de uitstraling is van de Vader der lichten, dan wel van Gods heerlijkheid, van de lichtbron. Moeilijker is het niet. Nou goed, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld, want sommige dingen die niet gezien kunnen worden, omdat ze nou eenmaal nogal abstract zijn, kunnen wel degelijk in beelden worden uitgedrukt. Nou, zelfs een mens kun je eigenlijk helemaal niet zien. Maar hij wordt wel uitgedrukt in een beeld. Dat is dan wat wij de mens noemen. Hebben die? Of is die te moeilijk? Dat is toch eenvoudig? En de mens als zodanig kun je niet zien. Daarom zou het oordeel gegeven worden aan God. Die kan hem namelijk wel zien. En de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar dat is niet de mens, dat is zijn lichaam. Dat is zijn uitgedrukte beeld. Misschien helpt dat, als ik dit er eens bij zeg. De mens zie je niet, maar je ziet zijn lichaam, zijn afschijnsel, zijn kleding, bij wijze van spreken. Je ziet het uitgedrukte beeld van zijn wezen. Dat heeft een nieuwe vertaling hier in vers 3, geloof ik. En in de Statenvertaling staat zelfstandigheid. Maar dat is wat het is, Nou goed, en zoals de mens zich uitdrukt in het lichaam, of de mens wordt uitgedrukt in een lichaam, want vergis je me niet, De karakterkenmerken van de mens komen wel degelijk tot uitdrukking in zijn lichaamsbouw. Ja, dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig, want dat noemen ze vooroordelen enzovoort. Hè? Maar het is wel zo. Dat is niet populair meer. Hè? Het wordt als discriminerend beschouwd als je op grond van de uiterlijke verschijning, zijn lichaamsbouw van de mens, conclusies trekt met betrekking tot zijn karakter. Maar niettemin, dat is wel degelijk zo. Hè? Nooit gehoord van wilskrachtige kinnen en dat soort dingen meer, en wrede lippen, om maar eens een paar bekenden nog te noemen. Nee, er zijn in het verleden hele boeken over volgeschreven. Die worden alleen nog maar in het alternatieve circuit gelezen tegenwoordig. Dus niet door mij, dat begrijpt u. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè. Maar zoals de mens zich uitdrukt, en zelfs zijn wezen uitdrukt in zijn lichaam, zo drukt God de onkenbare zich uit in een lichaam, in een beeld. Daarom zei hij tegen Israël dat zij zich geen beeld van God mochten maken. Waarom niet? Omdat God zelf zich een beeld zou maken. En het beeld Gods, het beeld waarin God zich uitdrukt, is de persoon. De enige goede plek om het woord persoon te gebruiken is de persoon van de Heer Jezus. Hij is het beeld Gods. Maar dat staat hier ook. En niet alleen hier overigens. Nou goed. En zoals wij van een menselijk lichaam zeggen dat is een mens, zo zeggen wij van de Heer Jezus, die we ons tenminste in een gedaante kunnen voorstellen, we zeggen hij is God en dat is ook zo. Niettemin zou men uiterlijk en innerlijk van de mens ook niet moeten verwarren, en het uiterlijk en het innerlijk van de Godheid ook niet, maar men zou ook niet de twee uit elkaar moeten snijden en naast elkaar op een stoel moeten proberen te zetten, want dat kan niet. Nou ja, drie stoelen bedoel ik dan, of tronen van mijn part, maar dat gaat namelijk ook niet. En het menselijk lichaam is niet heel wat anders dan het menselijk wezen. We hebben rechtstreeks maar met elkaar voldoen. Ze vormen één geheel. Ze hebben echt in het geheel een verschillende functie. Maar het geheel wordt aangeduid als God. En de term mens wordt gebruikt voor zijn uiterlijke verschijning. Met al wat erbij hoort, ook het onzienlijke aspect. En zo wordt de term God gebruikt voor de Heer Jezus Christus. Inderdaad, omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Nou, het is niks moeilijks aan. Maar zolang je niet drie stoelen klaarzet voor één mens, staan er ook geen drie tronen klaar in de hemel. Laat staan, nog één voor het lam en één voor de leeuw. En je durft het haast niet te zeggen, ik spot er niet mee. Ik bedoel het alleen zo duidelijk mogelijk je voor te stellen. Wat de consequentie is van bepaalde gedachtegang, waar het toe leidt. Nou, tot niks in ieder geval, in dit geval. Van Christus staat dus, hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Die is iets moeilijker omdat die abstracter is. Maar het punt is gewoon, alle dingen worden gedragen, in stand gehouden namelijk, en ondersteund door het woord Gods. Want door het woord Gods zijn de hemelen en de aarde van overlang geweest. En hij houdt alle dingen in stand, alle dingen bestaan tezamen door hem. En dus door datzelfde woord Gods. En hier staat dat ook. Hij is namelijk het woord Gods en hij is degene die deze schepping in stand houdt. Terwijl we gewoonlijk zeggen, God doet dat. En hier staat, het is de Zoon die dat doet. Het is de uitwerking of uitstraling, het uitgedrukte beeld van zijn wezen. En van die Zoon staat dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, nadat hij die reinigmaking, onze reinigmaking tot stand gebracht heeft dus, daarna en sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En u begrijpt dat dit een van de citaten is van Psalm 110 in het Nieuwe Testament. Hij is gezeten aan de rechterhand. Kijk, als dat altijd al zo was, betekent het niks. Maar het betekent wat, omdat het niet altijd zo was. Maar je kunt misschien zeggen dat hij vroeger, in oud-testamentische tijd, aan de rechterhand Gods zat of iets dergelijks. Dat zou heel goed kunnen, maar ik lees het alleen in mijn Bijbel niet. Dus ik doe er verder geen uitspraak over. Maar we lezen in ieder geval dat hij mens werd, zich vernederde, zich liet vernederen enzovoorts. En dat hij in gehoorzaamheid geleefd heeft en in geloof geleefd heeft op aarde. En op grond daarvan is hij gestorven. En sindsdien en op grond daarvan heeft God hem ook, Filippenzen 2, uitermate verhoogd. En dat is gebeurd op de dag van zijn opstanding. En de opstanding zelf maakte daar uiteraard deel van uit. Een verhoging vanuit de diepte, vanuit de afgrond, het dodenrijk of hoe het maar genoemd moet worden, tot in de hemel zelf. Uitermate verhoogd. En er staat zelfs bij, vers 4, zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Was hij dan niet treffelijker, wat het maar wezen mag, dan de engelen? Nou, toen hij op aarde was in elk geval niet. In de dagen zijns vleeses in elk geval niet. Want de mens staat niet boven de engelen, de mens staat beneden de engelen. Maar van deze mens wordt gezegd dat hij treffelijker geworden is dan de engelen. En daarna staat er ook dat hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En naam staat voor positie, voor reputatie, eer, wat het maar wezen mag. Kijk maar in uw vandalen, groot woordenboek, daar vindt u het allemaal gewoon terug. Naam staat voor iemands positie. Dus hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. En hij is treffelijker geworden dan de engelen. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Zodat hij eerst was beneden de engelen en sindsdien inmiddels is hij gesteld boven de engelen. En dat is precies wat Efeze ook zegt. Ver boven elke overheid en kracht, de macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat is boven de engelen. Dat zou niks betekenen als hij niet ooit beneden de engelen gesteld was. En zelfs dat is niet zo bijzonder. Leerstellig althans is het niet bijzonder. Want inderdaad, Psalm 8 beschrijft dat ook inderdaad. Dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld zou worden. Maar ja, als theologische vertalers dat moeten vertalen, dan vertalen ze meteen, dan lezen ze over de mens en geen haar op hun hoofd die denkt dat het gaat over de Heer Jezus. Ze denken altijd dat het over henzelf gaat. En dus vertalen ze met, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Terwijl er in werkelijkheid staat, gij hebt hem beneden de goden gemaakt. Vernederd. Want die mens, die wordt ons vragenderwijze voorgesteld in Psalm 8. We moeten je uit het hoofd kennen zo ongeveer, hè. Dat is die psalm van, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Staat de vertaling, gij hebt hem een weinig beneden de engelen gesteld. En ik heb een andere vertaling gelezen, dat gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Een vertaling die voorkomt uit de hoogmoed van de natuurlijke mens, die denkt dat bovendien die psalm over hem gaat, maar dat is niet zo. En niet omdat ik dat zeg, maar gewoon omdat Hebreeën 2 dat zegt. Want daar staat het inderdaad, hè? Want daar staat in vers 6 van Hebreeën 2, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, nou het was David, het was ergens, namelijk in Psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of de zoon des mensen, hier vertaald met des mensen zoon, dat gij hem bezoekt, gij hebt hem, die mens dus, een weinig minder gemaakt dan de engelen. Nou, veel minder dan de engelen, maar weinig staat hier in de betekenis van korte tijd. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Maar sindsdien, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, gezet op de troon dus. Want op een troon zitten is hetzelfde als een kroon op je hoofd hebben. Als je het uit moet tekenen, niet. Maar in alle andere gevallen is het hetzelfde. Dus gij hebt hem met heerlijkheid en eer gekroond. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen, het heelal dus. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dat dit over Christus gaat, dat kan niet missen. Er is geen andere verklaring mogelijk, maar dat betekent ook uiteraard dat Psalm 8 daarover spreekt en tevoren deze dingen aankondigde. Dat inderdaad die mens, de beloofde Messias, de zoon van David, uit de hemel afkomstig was, voor korte tijd als mens gesteld werd beneden de engelen, maar vervolgens als mens uitermate verhoogd werd, zodat het gaat over een mens die gezeten is op de allerhoogste troon over de ganse schepping. Een mens als beeld van Gods wezen, een mens van wie met recht gezegd kan worden dat hij gemaakt is naar het beeld en naar de gelijkenis Gods. En zo staat het ook in de Bijbel. En al het andere zouden we zo snel mogelijk moeten vergeten. Nou. Maar om even terug te keren tot Hebreeën 1. Hij is treffelijker geworden dan de engelen. Hij heeft uitnemender naam, positie dus, boven de engelen geërfd. Want erfrecht kwam al ter sprake in vers 2. Erfrecht is het recht van de zoon. En daarom staat hier ook in vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Nee, dat is de uitspraak uit Psalm 2, die gedaan werd in de eerste plaats over de Heer Jezus. In de tweede plaats, maar dat heb ik vanavond al gezegd, over de gemeente. Dat was die mens die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Die zoon is dat uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, werd niet gezegd tot de engelen, maar tot de mens. Jezus van Nazareth. En bij die gelegenheid, bij zijn zoonstelling dus, werd hij de erfgenaam en erfde hij de ganse schepping. En let vooral op: heden heb ik u gegenereerd. Want wat mij betreft kan je nou hoog en laag springen, dat maakt mij allemaal niets meer uit. Heden betekent gewoon vandaag. Aujourd'hui. Zeg het Engels. Als ze Frans praten, zuster. Oh, is het Frans? Nou, vooruit. Aujourd'hui, vandaag, heden, heb ik u gegenereerd. Op welke dag heeft God dan deze zoon gegenereerd? Op de dag van de opstanding van Christus. Hoef je niet te bedenken, staat uitgebreid in Handelingen 13, waar eveneens deze psalm wordt aangehaald, psalm 2, en wordt toegelicht. En waar gezegd wordt dat het gebeurd is toen God de Heer Jezus uit de dood opwekte. Dus wanneer werd hij de zoon van God? Op de dag van zijn opstanding, althans toen werd hij officieel tot zoon gesteld en officieel door de Vader definitief als zodanig erkend en aangesteld. Moeilijk is het niet. Al het andere maakt het alleen moeilijk en sterker nog, al het andere heeft hooguit een doel om bepaalde theorieën, om die alsnog te onderbouwen of vast te houden, maar dat heeft geen enkele zin. Je moet de Bijbel vasthouden. We hebben vorige keer trouwens de hele avond, nota bene, stilgestaan bij dat verschijnsel dat altijd maar weer opnieuw bedekkingen, theorieën, gelegd worden over de Bijbel heen. Er staat hier niet voor niks dat wij zouden ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring. Bedekking wegnemen betekent dat openbaring en kennis van hem. En dat is wat de Joden nodig hadden met hun vele bedekkingen die over de Bijbel lagen. Dat is wat de heidenen nodig hadden met hun tradities en ook religieuze tradities die over de Bijbel kwamen te liggen. En helaas moet ik ook zeggen, dat is wat wij christenen nodig hebben vanwege de bedekking die we dikwijls ook zelf gebreid hebben en vervolgens over de Bijbel hebben heengelegd. Zo zit het nou eenmaal. Dat mag een mooi breiwerkje zijn, zuster, maar het hoort niet over de Bijbel te liggen. Dat bedoel ik nou maar. En we zouden geen moeite moeten doen om deze dingen die bij elkaar niet horen, toch bij elkaar te brengen. We moeten de Bijbel laten voor wat die is en de schrift laten spreken. En die zegt gewoon dat God ooit gezegd heeft op een bepaalde dag tot de Heer Jezus, de zoon van David. Gij zijt mijn zoon, heden. Wat betekent dat heden anders? Waarom wordt het niet, daar had het toch gewoon moeten staan. Gij zijt mijn zoon, ik heb u gegenereerd, whenever, wanneer het ook geweest mag zijn. Maar staat toch gewoon, heden heb ik u gegenereerd. En Paulus in Handelingen 13 zegt dat er geen enkel probleem... Die had trouwens die vooroordelen niet, dus die had het probleem ook niet. Die zei, God heeft in het Oude Testament aan onze vader allerlei beloften gedaan... maar heeft die beloften aan ons, hun kinderen, vervuld... toen hij Jezus verwekt heeft en tot hem gezegd heeft... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Handelingen 13. En sinds de opstanding van Christus is daar dus deze... aangestelde, door God aangestelde erfgenaam, die inderdaad, hoe moet ik het anders zeggen, die inderdaad mens is, maar die uit de mensen, Hebreeën 5, uit de mens verzeen, uit de mensen genomen is en gesteld is aan de rechterhand Gods. En God koos deze mens, de zoon van David, uit. Daar had hij alle redenen voor. En die reden ga ik niet eens met u bespreken. Liggen voor de hand, kunt u zelf ook bedenken. Niettemin is dit het Bijbelse verhaal. God nam deze mens van tussen de mensen uit. Hij nam deze dode mens zelfs van tussen de overige doden uit. En stelde hem aan zijn rechterhand in de hemel. En dat betekent dat hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde. En dat hij een positie ontving ver en ver boven de engelen. Iets hogers bestaat er niet, want hij werd uitermate, tot de uiterste maat, verhoogd. En heel de rest hier van Hebreeën 1 praat over niks anders dan dat deze Jezus inderdaad gesteld is ver boven de engelen. En dat betekent dat diegene die in ons leeft, diegene aan wiens zegeningen wij deel hebben gekregen, die is degene die gezeten is op de allerhoogste troon in heel de schepping. Het heelal, de wereld, of hoe je het maar noemen mag. Heb je dat? Vraag niet of je zich kunt voorstellen. En wat ik wel mag vragen is of je het gelooft. Want dat is waar het om gaat. Dat is wat de schrift ons zegt. Het is trouwens zo dat als Hebreeën 1 dat verhaal vertelt over de Heer Jezus gezeten ver boven de engelen aan de rechterhand Gods. Dan staat er in Hebreeën 2 vers 1, het laatste vers van hoofdstuk 1 nog, daar staat van die engelen. Nou ja, ze zijn wel hoger dan de mens eigenlijk. Maar zij zijn nu in ieder geval gedienstige geesten, dat wil zeggen dienende geesten, niet heersende geesten wat ons betreft. Dienende geesten die tot dienstwerk, die tot dienst worden uitgezonden terwille van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat zijn wij. En die engelen dienen ons. Want we hebben in Christus een positie boven de engelen en ze worden door Christus zelf uitgezonden opdat zij ons zouden dienen. Ze heersen niet over ons, ze dienen ons. Niet in opdracht van ons, maar in opdracht van de Heer zelf. En dan staat er, daarom, vanwege deze verhoogde positie van Christus, daarom moeten wij ons nog meer dan de vaderen uit 1 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, en niet van ons, dat staat schuin gedrukt, dus je moet het doorstrepen. Want het was niet van ons, Paulus, of wie het maar was. Het was van de Zoon, namelijk, uit vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En als je vandaar meteen verder leest in 2 vers 1, dan staat er dus, daarom moeten wij ons te meer dan die vaderen, voortijds, houden aan hetgeen van die Zoon gehoord is. Opdat wij niet de enige tijd zouden doorvloeien en alles door elkaar zouden gooien, want dat is doorvloeien. En als het doorvloeit, dan moet je maar eens vragen aan een schilder. Als het doorvloeit, dan ben je nog niet gelukkig, want dan verlies je alle contouren. Dan zie je niks meer scherp. Dat is doorvloeien. En de wasvrouw kun je het ook vragen. Als het doorvloeit, krijg je alles dezelfde kleur. Nou ja, ongeveer. Toch? Nou goed. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtredingen ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, in het verleden werd er gesproken door de engelen, en waar men het woord niet gehoorzaam was, werd er gestraft. Wel nu, in onze dagen komt het woord tot ons van de Zoon, die zoveel treffelijker is geworden dan de engelen. En dus staat er, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Zo'n grote zaligheid. Dat is die zaligheid die ons deel is geworden sinds dat wij verbonden zijn met deze levende en uitermate verhoogde Christus. En dat zal ons bewust zijn de rest van ons leven. En daarover spreekt dus ook de rest van deze brief. Uiteraard deze Hebreeënbrief. Na deze inleiding in hoofdstuk 1 en 2. Maar hetzelfde doet zich voor in de Efezebrief, die in wezen dezelfde strekking heeft. Namelijk, Christus gezet ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat zijn de engelen in elk geval. Dat blijft ook altijd zo, staat er. En het is deze Christus die ons hoofd is, in wiens leven in ons is, die ons gebruiken wil in zijn dienst, opdat wij met hem zouden verheerlijkt worden in de toekomst, wanneer hij als de Zoon Gods ook daadwerkelijk geopenbaard zal worden aan de wereld in heerlijkheid. Want ook wij zouden als zonen Gods met hem geopenbaard worden, Romeinen 8. En daarop wacht heel de schepping, Romeinen 8. Dat weet je toch, hè? Want heel de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. En als je dat nog eens een keer iemand vraagt, waarom al die ellende in de wereld? Ik heb er een heleboel antwoorden op, volstrekt bijbelse. Waarom al die ellende in de wereld? Wel, dat wacht op dat wij verheerlijkt zullen worden en met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. De schepping wacht op de gemeente. Nou ja, in afwachting daarvan dan maar, zullen we eerst pauzeren. Wij waren in Efeze 1 bij vers 21. Waar staat dat Christus gezet is in de hemel, uitermate verhoogd, zoals elders heet. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Let even nog op alle overheid. Dat betekent dus elke overheid, op precies dezelfde manier als in vers 3 van dit hoofdstuk. Alle geestelijke zegening, enkelvoud, wil zeggen elke geestelijke zegening. En alle overheid wil zeggen elke overheid. En dat betekent dat die overheden die hier genoemd worden, en machten en krachten en heerschappijen, dat die dus in ieder geval bij God bekend zijn. Nauwkeurig. Niet zomaar een hoop, maar inderdaad zo worden gedefinieerd. Eigenlijk is het trouwens ook zo dat deze termen die hier gebruikt worden, namelijk overheid, macht, kracht, heerschappij en daarna nog naam die genaamd wordt, dat deze termen ook inderdaad weliswaar in de eerste plaats synoniem zijn, maar daarnaast ook wel degelijk verschillende betekenis, of althans toepassing hebben. Maar ik kan er wel op ingaan, maar het heeft niet zo geweldig veel zin. Want je leert er echt niks meer mee over deze geestelijke machten in de hemel. Ik kan natuurlijk snel even zeggen, overheid betekent, het is gewoon arche, dat betekent eerste. En daarmee ook het hoogste. Macht is de vertaling van exousia. En het is per definitie gedelegeerde macht, ondergeschikte macht. Macht die ergens vanuit van exousia, die ergens vanuit gegaan is. Zoals van de menselijke overheid staat dat die door God geordineerd is in Romeinen hoofdstuk 13. En die macht die daar genoemd wordt, is ook inderdaad exousia. Waarvan er staat, er is geen macht dan onder God. Want dat is wat er letterlijk in de vertaling zou moeten staan. Dat wil zeggen ondergeschikte macht. Macht is dus niet meteen het allerhoogste arche. Overheid, dat is inderdaad het allerhoogste. Macht, als vertaling van exousia, is dus inderdaad één fase lager. En dat betekent macht die van hogerhand uitgaat, maar ondergeschikt is. Zoals van de menselijke overheid macht staat, dat die is uit God en is Gods dienares. Daarna staat hier kracht, de vertaling van het begrip dynamis. En dat heeft de betekenis van een kracht die uitwerkt. Exousia wil zeggen, het komt ergens vandaan, heeft een bepaalde oorsprong. Maar kracht wil zeggen, het werkt ergens juist weer in, naar beneden toe. Dynamisch kracht is altijd kracht die inwerkt op de dingen. En in dit geval op de mensen, op de individuen. Maar het is dus toch een rangorde die hier genoemd wordt. Daarna wordt gesproken over heerschappij. En het woord heerschappij, van curios, heer, curiotes. Het woord heerschappij heeft gewoonlijk de betekenis van territoriale macht. Dat wil zeggen macht over een bepaald gebied. Heerschappij van hier tot hier en van daar tot Gunterwijd. Maar verder niet. Een bepaald territorium dus. Zodat verschillende heerschappijen inderdaad naast elkaar kunnen bestaan. En waarschijnlijk heeft de term dus inderdaad van doen. Met dat inderdaad kennelijk van Gods wegen de mensheid verdeeld is in verschillende volken. Als ik dit zeg, krijg ik meteen een goede verkiezingsuitslag over een paar jaar. Oh, goed. Maar de mensheid verdeeld is in verschillende volkeren met hun verschillende landen enzovoorts. En die volkeren zouden in die landen wonen met hun eigen taal, met hun eigen landpalen, landstreken. Vooral streken. Maar goed. Nee, dat is Genesis. Hoofdstuk 10. En daarna in hoofdstuk 11 hoe het zo gekomen is. Maar inderdaad, de mensheid verdeeld in verschillende volkeren met hun eigen aard ook vooral. Al was het maar een eigen taal en dat is wel aard genoeg. He? Vreemde talen dat het een aard heeft, denk ik altijd. Maar goed. He? Maar met ook vanuit de hemel inderdaad macht, heerschappij namelijk, die daarover gesteld is. Nou, zou ik moeten citeren uit Daniel 10, waar gesproken wordt over de vorst der Mede en Perzen, maar het is een engel. En de vorst over Israël, maar het is een engel. Enzovoorts. Maar dat is een schriftgedeelte wat eigenlijk erg profetisch is. Dus ik kan er beter niet op ingaan. Maar de Bijbel geeft wel degelijk de gedachte aan dat de verschillende volkeren ook vanuit de hemel, onder de verschillende heerschappij staan. En daar gaat het maar om. Hè? Nou, dat is wat hier dus ook over gaat. Verschillende machten naast elkaar, wat heerschappijen betreft. Maar voor de rest boven elkaar, in de hemel zelf. Maar het is een hemelse hiërarchie. Maar die oefent zijn macht uit, zijn invloed uit op de aarde. En het laatste wat genoemd is, wordt in vers 21, is alle naam die genaamd wordt. Want het schijnt dat mensen ook sommige van die geestelijke machten bij namen kennen. En in ieder geval, ze kunnen onderscheiden en er dus namen aan geven. En daar is de overlevering vol mee. Ik bedoel de mythologie in elk geval. Allerlei goden die bij namen gekend worden, zal ik maar zeggen. En niet alleen die hele hoge, maar vooral, en juist en vooral, de hele lage, die dan nog net schijnbaar boven de mensen staan en die dan namen krijgen, dat weet u toch, hè? De afgoden, u weet wel, die hebben allemaal een naam. Ja, de god van dit en de god van dat, en van zus en van zo. Bij de Rooms-Katholieken heette dat beschermheilige, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja, dat is niet aardig om te zeggen, nee, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd. Daar ben ik niet voor gehuurd, om aardige dingen te zeggen. Het gaat gewoon om de realiteit. Al die goden die men bij name kent enzovoorts. Wat de Bijbel ervan zegt is, dat die afgoden, nou eigenlijk bestaan afgoden niet, maar, zegt Paulus, als ze de afgoden offeren, als mensen de afgoden offeren dienen, dienen ze demonen. En die namen die mensen geven aan geestelijke wezens, die worden in de praktijk gegeven aan demonen, maar dat is eigenlijk de laagste soort van die geestelijke wezens. Ze zijn eigenlijk niet eens hemels. Ze zijn wel geestelijk, maar niet hemels. Demonen horen niet in de hemel. De demonen horen bij de aarde. En die laten zich graag aanleunen dat ze als God worden beschouwd. En zeker dat ze als God worden gediend. Niets menselijks is hen vreemd, denk ik altijd. Behalve hun lichaam, maar daar ga ik vanavond geen woord over zeggen. Goed. Dus terug tot dit gedeelte. Er is dus duidelijk sprake van een hiërarchie. Als het gaat over overheid, macht, kracht, heerschappij en daarna alle naam. Dan gaat het om een hiërarchie van geestelijke wezens die geacht worden op een of andere wijze boven de mens te staan. Maar het punt is gewoon dat Christus gesteld is ver boven deze hele verzameling. De belangrijkste uit deze verzameling, de hoogste trouwens ook, zo ongeveer. Dat is die figuur die in 2 vers 2 genoemd wordt. Dat is 4-5 versen verderop. Die daar heet de eeuw deze wereld. Heel mooi vertaald, maar bepaald onduidelijk. Maar niet in mijn heel goed vertaald. De eeuw deze wereld. En die wordt ook genoemd de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is dus gewoon de duivel. Maar de gedachte is in elk geval dat Christus een positie heeft ontvangen ver boven de duivel. Ver boven de oude slang. Tenslotte wordt hij zelf beschreven als een nieuwe slang. Ja, ik wilde het net niet zeggen, maar we waren even met onze gedachten in Jesaja 6... met de hoge en verheven troon in de hemel. Een uitbeelding van de verheerlijke positie van Christus inmiddels, nu dus. Maar om de troon waren de serafim, de serafs. Maar naar het Bijbels beeld ziet een seraf eruit als een slang. Staat gewoon in de Bijbel, seraf, slang. Bij nader inzien zelfs een met vleugels, een vliegende slang. Laatstelijk waargenomen in Zuid-Amerika, maar dat ga ik nou ook. Weet je er wat van? Nee, die heeft ook een naam, maar die kan ik toch niet uitspreken met al die Q's en U's erin. Dus dat doe ik me niet. De vliegende, gevederde slang. Maar het is gewoon Christus, want de seraf, de vliegende slang namelijk, is gewoon een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. En meer in bijzonder beeldt de slang uit de heerschappij, het koningschap over de gehele stoffelijke wereld. Over de stof. Dat is wat de slang uitbeeldt. Heerschappij over de stof. En daarom vinden we de duivel uitgebeeld als slang. Omdat hij de vorst is over de stof, de materiële wereld. Maar hij wordt met nadruk genoemd de oude slang, de duivel, de satanas. Zodat er geen misverstand over kan bestaan in Openbaring 12. De duivel, de oude slang, de satanas. Is er dan ook een nieuwe slang? Ja, daarom staat het daar precies bij wie het is. Want die nieuwe slang, dat is de verhoogde slang. Die tot stand kwam onder Mozes. Onder de wet dus. Maar die sindsdien uitermate verhoogd geworden is. Ik hoop maar dat die Bijbel vast bent. In Urk mag je er een beetje op rekenen natuurlijk. He? Nummer 21. Maak u een verhoogde slang. Nee, er staat maak u een vurige slang. En vurig is de vertaling van seraf. En het woord slang staat er geloof ik helemaal niet. Nou, of één keer. Maar verder wordt het weggelaten. Het heet gewoon seraf, een vurige slang. Maar een seraf is dus een slang, in elk geval. Maak u een slang, stel hem op een stang. Want dan rijmt het beter, geloof ik. Er staat een staak, weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval, steek hem omhoog en wie naar die slang opziet zal genezen worden. Waarna in Johannes 3 de Heer Jezus zelf zegt dat die verhoogde slang een beeld is van de Zoon des Mensen. Die, Galaten 4, kwam onder de wet en dus onder Mozes. Maar die sindsdien uitermate verhoogd is, Filippenzen. Opdat een ieder die in hem gelooft, weer Johannes 3, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Met andere woorden, de slang is net zo goed een type van Christus, maar hij is degene, Christus is degene, die inderdaad de heerschappij over deze stoffelijke wereld, over de stof dus, zou overnemen. En daarom is hij de nieuwe slang, de slang die ooit een keer gemaakt werd, onder de wet, uitgebeeld door Mozes enzovoort. Maar die verhoogd is en die gesteld is boven de oude slang. De oude slang is de vorst over de oude schepping. Maar die verhoogde slang is degene die een nieuwe schepping tot stand brengt uit de oude. En waarvan hij dan ook zelf de koning is. Nou, zo kan ik nog even doorgaan natuurlijk. Want de leeuw in de Bijbel komt voor als type van Christus. Maar net zo goed als type van Satan. En dat is zo omdat die leeuw niet de uitbeelding is van de figuurde persoon als zodanig. Maar is de uitbeelding van de functie. En de leeuw is degene die heerst over heel de aarde. En dat was Satan, die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Maar het wordt, en wat ons betreft is dat al zo, het wordt Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Nou, dan hebben we nog de arend. Als beeld van de Satan. Als stelde gij u net zo hoog als de arend, ik zal u vandaan nederstoten. Dat is vanaf Sela, kilometer naar beneden, maar laat maar zitten. Dat was het Edom gezegd onder andere. Maar de arend als type van Satan. Maar net zo goed de arend als type van Christus. Want de arend is de uitbeelding van het koningschap over de hemel. En daar geldt precies hetzelfde verhaal. Satan zal nedergeworpen worden. En Christus is inmiddels al verhoogd. Zie? Dus dan heb je dubbele typen. Nou, het is maar één type, maar je moet begrijpen dat het niet gaat om de persoon in kwestie, maar dat het gaat om de functie. Die wordt namelijk door deze beelden uitgebeeld. Maar hier in Efeze 2, vers 2, is Satan nog de eeuw deze wereld. Ik leg dat later wel uit. Hij is de overste, let op overste, van overheid uit vers 21 van het voorgaande hoofdstuk. Hij is de overste van de macht der lucht, min of meer de hemel dus. Hij is de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid en dus in de mensen in het algemeen. Maar God is gesteld boven Christus is gesteld boven deze overste, namelijk boven deze overheid. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Ver daarboven zelfs. En nou zo ben ik geneigd te zeggen, dat zien wij nog niet, maar dat wacht op de toekomst. Maar dan praat ik iets voor mijn beurt, want ik zou uit vers 21 door moeten lezen in vers 22, waar staat dat God aan Christus alle dingen, en normaal gesproken, en tenzij anders vermeld, is dat het heelal. God heeft aan Christus alle dingen onderworpen, aan zijn voeten namelijk. En wat niet opvalt, is dat deze uitspraak, heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen, dat deze uitspraak rechtstreeks ontleend is aan Psalm 8, waar wij al even bij stilstonden. Want de aardigheid is dat hier in Efeze 1, in vers 20, Psalm 110, vers 1 geciteerd wordt, zeg maar gewoon Psalm 110, en in vers 22, Psalm 8. Maar deze beide psalmen worden ook in die volgorde geciteerd in Hebreeën 1. Dat heb ik je al laten zien. Gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En Hebreeën 2. Maar dat heb ik je ook al voorgelezen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem inmiddels gekroond. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen, alle dingen hebt gij aan zijn voeten onderworpen. Psalm 8. En hier vind je deze beide psalmen in dezelfde volgorde ook geciteerd. Maar in Hebreeën 2 staat er inderdaad bij, toch wij zien niet. Nou ja, er staat, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Kijk, dat is vers 8 dus in Hebreeën 2. Komt volstrekt overeen met het einde, of met vers 22 van Efeze 1. Hè? Dus Hebreeën 2 vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dus met grote nadruk alle dingen. Ik zei net, tenzij anders vermeld betekent alle dingen het heelal. Maar hier gaat het nog sterker. Er wordt uitdrukkelijk bij vermeld dat het heelal is. Er is niets uitgezonderd. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En dan, het einde van vers 8. Doch nu zien wij nog niet. Het is wel zo, maar wij zien het nog niet. Wij zullen het dus zien. Twee dingen in één keer. Wij zien het niet. Maar we zullen het zien. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Niettemin, in onze gedachten en in ons hart en met verlichte ogen des harten zien wij, vers 9, Jezus, let op, de mens. Ik zei er straks steeds, de mens Jezus. En ik zag u wel moeilijk kijken. De mens In de hemel. Maar ik denk, laat ze maar moeilijk kijken. Dan hoe vaker ik het zeg, hoe harder het erin brandt. En dat is ook de bedoeling. Maar hier staat het ook. Maar wij zien niet de Here, niet Christus, maar wij zien Jezus, de mens namelijk uit Psalm 8. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Nee, die bijna goddelijk gemaakt was, wat een onzin. Die voor korte tijd minder dan de engelen gemaakt was. Waarom dan? Wel, vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade gods voor allen, en in het bijzonder voor ons, de dood smaken zou enzovoorts. Maar hij is inmiddels uitermate verhoogd. Dat wij dat nog niet zien, dat mag dan voor sommigen jammer zijn, maar het maakt verder niets uit. Het is namelijk zo, en dat is wat wij geloven, dat is wat wij nog niet zien, later uitgebreid toegelicht in Hebreeën 11, maar ook uitgebreid toegelicht in Romeinen 8. Wij zien het nog niet, maar het zal gezien worden. Eerst door ons, daarna door Israël en daarna door de volkeren. En als Israël het ziet, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zal men ook zien de gemeente met eer en heerlijkheid gekroond. Want wij zijn het lichaam van deze mens, Jezus. En dat is de gedachtegang hier in Efeze 1, waar ik nu weer terug ben. Nog even in vers 21, want er stond: hij is gesteld ver boven alle overheid en macht, niet alleen in deze aion. Duidelijkst is altijd om het te vertalen met eeuw. Dan ben je van het probleem af. Dan leer je langzamerhand wat de termen betekenen. Aion, niet kosmos, wereld, maar aion. Ik heb altijd schik om de vertalers, want drie versen verder raakten ze in de problemen. Want in vers 21 van hoofdstuk 1 hebben ze aion met wereld vertaald. Maar als ze dat in 2 vers 2 ook gedaan hadden, dan zouden we gestaan hebben naar de wereld deze wereld. Hebben ze die? En toen lukte ze dus niet meer, dus toen hebben ze inderdaad aion toch maar vertaald met eeuw. Het zou wel zo duidelijk geweest zijn als het altijd gedaan hadden. Maar ik kom er later wel op terug. Waar het om gaat in 1 vers 21 is dat de eeuw in de praktijk de aanduiding is van de, niet van de wereld als zodanig, niet van de kosmos, maar het is de aanduiding van de omstandigheden zoals die nou eenmaal bestaan. Dus niet alleen in het huidige samenstel van de... Is er Jehovah getuigende zaal? Nee? Oh, dan kan ik het wel zeggen. Nee, die vertalen eeuw met samenstel van dingen. En dat is zo gek nog niet. Ik vind het een hoogst ongelukkige term. Want het is zo'n lange, weet je wel. Heel onhandig dus. Maar niettemin, het is toch knap gevonden, denk ik altijd. Want dat is wat het woord eeuw betekent. Het samenstel van dingen. Waarbij samenstel naar het Grieks terug vertaald zou kunnen worden, weer met kosmos, want kosmos betekent een samenstel. Een orde. Een bepaalde samenhang. Dus, maar ze hebben zich er zo onderuit vertaald. Vind ik heel mooi. Maar goed. Niet alleen in deze eeuw dus, maar ook in de toekomende. Dat betekent dus, in de eerste plaats, er zijn maar twee eeuwen. Dat is om het lastig te maken, maar het is zo. Er zijn maar twee eeuwen naar Bijbelse gedachten. De tegenwoordige boze eeuw, die hebben we uitgebreid besproken naar aanleiding ooit van Galaten 1 vers 4. De tegenwoordige boze eeuw, of gewoon korter de tegenwoordige eeuw. En we kennen ook de toekomende, het woord eeuw valt hier dan weg. Dat is leuk voor degene die met de concordantie of de computer teksten zoeken. Ze vinden de laatste uitspraak niet, hè. De toekomende eeuw, en die twee lossen elkaar af uiteraard. Waarbij het idee is dat de tegenwoordige eeuw de eeuw is waarin Satan regeert. De toekomende eeuw is per definitie de eeuw waarin de opgewekte en verhoogde Christus regeert. En meer is er niet. Moeilijker wordt het als ik u moet uitleggen dat de tegenwoordige eeuw nog steeds tegenwoordig is. Maar dat al 2000 jaar geleden de toekomende eeuw begonnen is. Zodat wij leven in een tijd waarin de tegenwoordige boze eeuw nog voortduurt, maar waarin de toekomende eeuw al lang begonnen is. En daarom leven wij in twee eeuwen tegelijk. En de bedoeling is dat wij langzamerhand meer leven in de toekomende. Nee, dat was 2000 jaar geleden, dus ook al zo, hè. Dat we langzamerhand meer leven in de toekomende dan in de tegenwoordige. Maar je kunt schriftplaatsen vinden, met gemak, waarin gezegd wordt, aan de ene kant, dat we leven in de tegenwoordige eeuw. Titus 2 is een heel aardige, we leven in de tegenwoordige eeuw. Aan de andere kant, wij leven in de toekomende eeuw. Maar het maakt niks uit. Het gedacht is gewoon dat de regering van Satan nog voortduurt, terwijl Christus al lang op de allerhoogste troon gezeten is. Maar hij heeft geen haast met zijn koninkrijk en dus zijn eeuw te openbaren. Hij heeft er geen haast mee, hij wacht gewoon op ons. Hij verzamelt eerst zijn regering. Heb je dat? Kun je je toch voorstellen dat iemand op de troon komt te zitten en zegt, nou, dat koninkrijk, dat heersen, dat kan altijd nog, moet eerst een goed kabinet geregeld krijgen. Dat kan soms maanden duren, in Nederland tenminste. Niet dan. De rest komt vanzelf wel dan, komt daarna. En dat is wat in onze dagen gebeurt, is een van de methoden, een van de manieren om onze tegenwoordige bedeling te beschrijven. God verzamelt zich zijn regering. Een volk van koningen en priesters, en pas als de regering compleet is, begint hij in de praktijk te regeren. En nu beperkt hij zich tot dit werk van de verzameling van een gemeente van eerstgeborenen, een volksvergadering, zoals dat heet. Nou. Dus Christus heeft die positie niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat slaat allebei op de tegenwoordige tijd overigens. Maar het laatste spreekt natuurlijk ook over de verre toekomst, tot in eeuwigheid. Er zijn niet meer eeuwen dan deze twee, dus dat is makkelijk genoeg. Het blijft dus altijd zo, aan deze positie van Christus zal niets meer veranderd worden. Kortom, alle dingen, vers 22, zijn aan zijn voeten onderworpen. En dan komt de climax van het verhaal. Want God heeft deze Christus, deze uitermate verhoogde Christus, God heeft deze Christus aan de gemeente gegeven, aan ons dus. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd, boven alle dingen. En ik zeg altijd, alle dingen betekent het heelal, tenzij dat uit het verband anders blijkt, tenzij anders vermeld. Nou, hier is het anders vermeld. De term alle dingen namelijk betekent letterlijk inderdaad het heelal. Maar dan denken wij weer aan de schepping als zodanig. Maar heelal betekent gewoon het geheel. Alles bij elkaar. Alles voor zover het bij elkaar hoort. Alles voor zover het een eenheid is. En dat alle dingen hier aan het einde van vers 22 is niet de eenheid van de hele schepping, maar is de eenheid van het hele lichaam van Christus. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het lichaam, het geheel van het lichaam. Of nog anders, God heeft hem gegeven tot hoofd boven alle lichaamsdelen, ledematen. Ja, ik kan het wel uitleggen, maar dan moet ik 1 Korinthe 10, in ieder geval 1 Korinthe 11, 12, 13 met u bespreken. Dat is het ongeveer dan, hè. Daar gaat het over de eenheid van het lichaam, verscheidenheid van leden, dan wel delen, maar niettemin één lichaam. En de lichaamsdelen zijn met elkaar verbonden doordat ze gezamenlijk hetzelfde hoofd hebben en doordat gezamenlijk hetzelfde leven in hen is. Maar het is ook het leven van het hoofd. Dus God heeft deze verhoogde Christus in die positie gegeven aan de gemeente. Let op, hier wordt niet alleen maar gesproken over Christus is het hoofd van de gemeente. Hier wordt ook gezegd, het hoofd van de gemeente is degene die ook hoofd is van heel de schepping. En dat is niet niks, het is die Christus in die positie die aan ons als gemeente tot hoofd gegeven is. Maar dat betekent uiteraard dat wij als zijn lichaam delen in zijn positie ver boven elke overheid en macht. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. Want daar gaat het hier over. Dan zou je eigenlijk moeten vragen, heeft hij ons dan met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel? Dat is natuurlijk een beetje flauw als ik dat zo vraag. Want het is natuurlijk precies wat expliciet in de volgende verse staat. Dan hoofdstuk 2 dan. En u heeft hij levend gemaakt. Waren wij dan dood? Ja, we waren dood. Staat er ook allemaal. U heeft hij levend gemaakt met Christus. En u heeft hij mede opgewekt en heeft ons medegezet, 2 vers 6, medegezet in de hemel in Christus. En dat is maar waar het om gaat. Waarbij, natuurlijk zijn we hier op aarde, vanavond hier in Urk, maar dat maakt allemaal niks uit. De verhoogde Christus is ons hoofd en op die grond hebben wij een positie ontvangen in de hemel zelf. En te zeggen dat wij dus deel uitmaken van hemelse dingen, dat is bepaald een understatement. Wij hebben deel aan de allerhoogste bewoner van de hemel. En daarmee van de ganse schepping. Nu al. En hij is degene die inderdaad in ons zijn werk zal doen. Hij is degene wiens kracht in ons werkt, wiens geest in ons is, enzovoort. Vergis je maar niet. Nou ja, dat hij een werk doet in het verborgene, en dat het niet de bedoeling is dat de wereld dat ziet, omdat het gaat om verborgenheden van het koninkrijk, enzovoort. En omdat de wereld er sowieso tot vandaag niks mee te maken heeft, die komt pas in de toekomst. Die tijd komt nog wel, hè. Wel, daarom zien wij het met onze oogjes ook niet. En ook wat ons betreft werkt hij in het verborgene, maar niettemin, dat werk wat hij doet is zeer reëel en daar zouden wij op vertrouwen. Het zit allemaal in het pakket. Geloof, niet alleen in wat hij gedaan heeft in het verleden, maar zeer zeker geloof in wat hij doet in het heden. En ik heb het er straks niet gezegd, om praktische redenen, maar in vers 19 staat dat deze grootheid zijner kracht werkt aan ons die geloven. Maar geloven staat daar kennelijk wel degelijk ter aanduiding van het leven uit geloof. Sinds dat wij wedergeboren zijn. Sinds dat wij aan de loopbaan des geloofs begonnen zijn, werkt hij aan ons. Nogmaals, om ons voor te bereiden, in ieder geval op onze toekomstige positie, hetgeen niet wegneemt dat hij ook in het heden een bepaald doel heeft met ons leven. Maar dat staat ook in hoofdstuk 2, dus daar komen we nog wel op terug. Bovendien, hoe zouden we praten over een doel van God in ons leven nu, als we niet eerst zouden weten ongeveer waarheen dat alles moet leiden, wat dan de eindbestemming is? Want de eindbestemming is bepalend voor het heden. Dat begrijpen sommigen niet, maar dat is zo. Je kiest eerst de eindbestemming. En daarna pas je leven daaraan aan. Je zoekt eerst op de kaart. Nou, je wordt geacht te weten waar je bent. Daarna zoek je op de kaart op waar je naartoe moet. En dan zoek je de route. Toch eenvoudig? En als vaststaat dat we met Christus zullen delen in zijn heerschappij in de toekomst, is dat bepalend voor ons leven nu hier. En als u zegt, nou dat kan een mens niet en ik zeker niet, dan zeg ik, dat maakt helemaal niks uit. Dat komt heel goed uit trouwens. Want er staat ook dat het zijn kracht, de uitnemende grootheid zijner kracht zou zijn die dat werk aan ons zou doen. Waarna de apostel Paulus zegt, daarom roem ik ook in mijn zwakheid, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig, omdat zijn kracht in mijn zwakheid volbracht wordt. 2 Korinther 12. Nou, hier gaat het over deze dingen dus. Deze verhoogde, niet maar de Heer Jezus, Christus, de verhoogde Christus, de Zoon Gods, aan wie alle dingen zijn onderworpen, die is ook het hoofd van de gemeente, en dus het hoofd van alle dingen, namelijk alle leden van de gemeente. God heeft deze Jezus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, waarbij u trouwens, waarbij het u wellicht ontgaat dat het woord gemeente hier in vers 22 echt de betekenis, de praktische betekenis heeft, ook in het Grieks, van een volksvergadering. Een wetgevende vergadering. Een onderdeel dus van de regering, want daarvoor wordt deze term ecclesia in het Grieks gebruikt. Je herkent het ook ogenblikkelijk in Hebreeën 12. Een gemeente, daar staat de algemene vergadering, dat is een omschrijving van die volksvergadering. Een algemene vergadering van eerstgeborenen. Eigenlijk een soort volksvertegenwoordiging bij de Bij de monarch, bij de koning zal ik dan maar zeggen. En zo worden wij inderdaad uit de mensen genomen, uit de wereld, uit alle volkeren zal ik maar zeggen. We worden genomen om inderdaad te delen in zijn heerschappij. Met recht te vergelijken met de Griekse ecclesia, de Griekse volksvergadering, of algemene vergadering, of hoe het maar heten mag. Het is aardig dat in de Hebreeënbrief niet alleen de Griekse, maar ook de Hebreeuwse termen gebruikt worden. Bij elkaar bestaat, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Namelijk de gemeente, Ecclesia, is allemaal Grieks, der eerstgeborenen. En dat is Hebreeuws. Raad van oudsten, eerstgeboorterecht en hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is inderdaad uit alle volkeren. Dus hij heeft hem aan de gemeente gegeven, tot hoofd boven het heelal, zouden we denken. Maar het is tot hoofd boven het gehele lichaam, het al van het lichaam. Waarna in vers 23 gezegd wordt dat de gemeente het lichaam is van Christus en daarom de vervulling of voltooiing is van Christus. Terwijl in dezelfde zin ook gezegd wordt dat Christus degene is die de gemeente voltooit of vervult. In één zin, nou het zijn er toch twee, maar in één zin met een paar kommaatjes ertussen worden twee dingen tegelijkertijd gezegd. Namelijk dat de gemeente de vervulling is van Christus en dat Christus de vervulling is van de gemeente. Geen gemeente zonder Christus, geen Christus zonder de gemeente. Het is allebei waar. Het betekent gewoon dat zijn zegeningen de onze zijn. En voor degene die dat liever heeft, onze zegeningen zijn de zijnen. Zijn zegeningen dus. Dat betekent dat al wat er in de toekomst zal gebeuren, al wat Christus in de toekomst tot stand zal brengen, zal tot stand gebracht worden, inderdaad, door zijn lichaam, vanzelfsprekend, en dus door ons. Dat is de roeping waarmee wij geroepen zijn, of dat is de hoop van zijn roeping uit vers 18. En dat zijn de dingen die we zouden leren verstaan, die wij ons dagelijks bewust zouden zijn en waarnaar wij ons zouden uitstrekken. Dat is het doel van ons leven. Onze verheerlijking met Christus in de nabije, ik kan het nooit laten, in de nabije toekomst. God. Daar zullen we het bij laten en we zullen de Heer danken.